We zitten op aflevering 18.
We hebben dat juist moeten checken, dat ja. Het 18 was.
Het begint al lang te duren. Hè.
Ja, ik kom er dadelijk op terug.
Yes.
Dus.
En we zijn 3 weken verder.
Ja, we kregen klachten alweer. Hè?
Ja,
waar
het lang duurde.
Het duurt te lang. Nu, wij werken ook nog. Hè?
Ja, het blijft een soort van vrije tijdsbesteding eigenlijk. Hè?
Ja, hobby. Ik ben er nog niet rijk van geworden.
Nee. Ik heb u de afgelopen 3 weken ook amper gehoord eigenlijk.
Nee,
het is moeilijk om een moment te vinden. Hè? Zelfs via WhatsApp is het eigenlijk stil geweest.
Super druk. Werken. Teruglopen. Dus daar wil ik ook tijd in steken.
En daar moeten we het ook nog over hebben dan dadelijk.
Dadelijk. We zullen het daarover hebben. Maar ja, dus we proberen het nog altijd om de 2 of 3 weken, zullen we dan vanaf nu zeggen, op te nemen.
Ja.
En als sneller kan, doen we dat sneller.
Dan doen we het sneller.
Het hobbyproject loopt voort.
Voilà.
Tja, er is van alles gebeurd. Je bent gaan trailen. Misschien wil ik daarmee beginnen.
We gaan niet aan elkaar vragen hoe dat gaat of zo, nee.
Oh ja, hoe gaat het, Christophe?
Ik ben gaan trailen,
jongens. Ah, je bent gaan... Voilà, ja. Oh, mooi bruggetje.
Nee, inderdaad. Ik ben gaan trailen. Ik heb de Nationaal Park Trail meegedaan.
Dat klinkt zo gigantisch in ons Belgenland, de National Park Trail.
Ja, maar... Het is ook wel een nationaal park Hoge Kempen, dat is iets om fier op te zijn, hoor. Zet je er al geweest?
Nee, maar ja, in Canada zou dat klinken als wauw.
Ja, tuurlijk, daar gaat het over een heel land en hier gaat het over...
Een regio. Nee, ik ben er nog niet geweest.
Ja, de moeite waard.
Ja?
Ja, weet ik al van vroeger, dat is niet alleen dankzij de trail. Hoe was het?
Je bent een trail opgelopen, toch?
Ja.
Oké. Okay.
En ik heb hem effectief opgelopen. Dat vind ik echt, dat is iets om mee te geven. Ik ben daar voor het eerst in jaren, denk ik, dat ik weer mijn hartslag boven de 190 geduwd heb. Maar ik heb hem opgelopen. Dat was echt wel diepgaand.
En was dat 1 keer omhoog?
1 keer omhoog. 1 keer volledig naar omhoog.
En lag er een segment?
Nee, dat weet ik niet. Heb ik niet gecontroleerd. Het is ook niet dat ik zo'n goede bergloper ben, dat ik daar snel opliep. Hè. Maar ik heb mezelf verplicht om hem tot boven te lopen.
Fijn. En dat ging, want ik heb gehoord dat het glad was. En gevaarlijk.
Ja, want
en gevaarlijk glad.
De afdaling die lag... Het was zo'n dag, het was zaterdag, dus het was zo'n dag rond het nulpunt. Dus er was dooi, een beetje dooi. Maar van het moment dat er schaduw kwam, dan bevroor dat ook alweer. En dus de afdaling ben ik twee keer uitgegleden, gevallen, hoe dat je het ook wilt noemen. Ik laat nu aan Joris de gevolgen een beetje zien van de valpartij op mijn voorarm. Die is licht geraakt. Ik heb voor de rest niet echt pijn gehad. Maar nee, dat was wel gevaarlijk. Ja. Ja. En er zijn meerdere mensen gevallen. Ze zijn zelfs iemand moeten gaan zoeken met de politiehelikopter.
De organisatie was niet hoe het moest, had ik gehoord.
Gewoon door wegenwerken kon de brandweer blijkbaar niet op de plek geraken waar dat die mevrouw gevallen was. En hebben ze dan een politiehelikopter moeten inroepen om daarbij te gaan helpen. Maar voor de rest was de organisatie... Ja, de bordjes, alles stond heel goed aangegeven. Na afloop van de trail kreeg je uw pakje. Dat was allemaal heel vlot. De parking stond goed aangeduid op zich. Nee, qua organisatie was het best in orde. Ik had een tijdsregistratie, het was starten in waves.
Okay.
Ik had een uur de tijd om te starten. Dus dat was op zich wel best goed georganiseerd. Natuurlijk, ja, de valpartijen zijn vooral... Omwille van het weer.
Ja.
En ja, dat zat natuurlijk met de vrieskou. Zat dat behoorlijk tegen eigenlijk. Want ik kan niet zeggen dat ik mij geamuseerd heb de laatste kilometers. Ik was het beu.
Ja, toch? Ja.
De 22 kilometer meegedaan. Ja. Door van de auto naar de start te lopen. En van de finish weer naar de auto. En even verkeerd te zitten op dat stukje. Naar de start toe heb ik uiteindelijk in een dag gehad van meer dan 25 kilometer. Dat is behoorlijk. De trail zelf... was er 22, maar dat bleek dan ook 22,83 te zijn. Of 22,5, het was dan 22,83. Dus ja, dan zit je al makkelijk aan 25 kilometer met het stukje naar de auto en terug. Maar eigenlijk zorgde die hard bevroren ondergrond ervoor dat dat je constant aan het oppassen waard. Constant opletten, heel hard focussen. Trailschoenen helpen op zich niet echt op ijs natuurlijk. Hè, naar de grip toe. Je zou eigenlijk zo van die trailschoenen moeten hebben met wat spikes in. Maar goed, daar ga ik niet in investeren. Want zo vaak komt de ja, het weer van de vorige week komt dan niet hiervoor in de Lage Landen. Of toch niet in België. Dus nee, maar ja, je kunt je niet aanpassen. Ik was schoeisel op zich en het was extreem vermoeiend. En op het einde heb ik me gewoon niet meer geamuseerd. Terwijl dat het super mooi is. Ja, want het Nationaal Park is echt wel mooi. En je hebt de stukken met waar dat het in principe zanderiger is. Waar dat het meer een aardegebied is. Je hebt het terril. Dus in principe heb je heel mooie looppaden. Maar nu was het gewoon allemaal, het was allemaal hetzelfde. Dus je hebt geen verschil gehad in ondergrond. Het was gewoon allemaal ijs.
Ja, ik Melvin is niet zo goed afgelopen, heb ik gelezen. Ik,
ja.
Die is gevallen.
En heeft zijn pols gebroken, zeg.
Ja, die ging meedoen aan One More Loop, dus die moet dat links laten liggen, heel erg. Dus het is opletten.
Ja, het is echt... Ik ben uitgegleden en dat was voor een stuk op black ice. Dus ja, ijs dat je gewoon niet zag, omdat het zich pas nu gevormd heeft dan. En op het moment dat ik hou riep, omdat Jan en David achter mij liepen, ja, toen was het te laat. Ja. Dan zet je gewoon weg.
Want ik las ook, om even verder uit te wijden, ik las heel veel vragen op diverse Facebookpagina's. Kan je gaan lopen nu op ijs? En is dat niet gevaarlijk? En zou ik niet skippen? En ik heb interval opstaan deze week. Zou ik die niet laten? Ik ben terug aan het lopen. Ik geef het nu al weg. Ja. We hebben het er straks wel over. Ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Als je de weg kiest, we hebben het er al over gehad in een uitzending, de weg kiezen, als het sneeuwt, is dat altijd veilig, want dat is niet glad per definitie. Verse sneeuw is goed.
Tenzij dat die aangestampt is of aangeveegd is. Hè? Ja.
Maar ik heb nergens gevoel nu de laatste week of twee weken gehad dat het echt glad was, behalve dan inderdaad als je de plekken opzoekt.
Op het moment dat het over niet-straten gaat, dan durft het al een keer in de natuurgebieden durft het wat gladder te zijn. En 23 kilometer lopen op die paden is gewoon te veel.
Ja. Focus, lichaam.
Ja, dat is echt vermoeiend.
Ja.
Want die tempo ligt niet hoog. Ik bedoel, dat sowieso door omwille van de hoogtemeters, et cetera. Maar het was super vermoeiend om constant op dat ijs te letten, constant uit te wijken, ook voor de grotere ijsplaten.
En volk? Zet je veel mensen tegengekomen?
Ja, niet meer. Ik denk dat we hebben... Ik denk niet dat we 10 mensen zijn tegengekomen op de loop van de lange afstand, van de 22,5 kilometer. Daarvoor wel, op de kortere afstanden van 7 en van 12, dacht ik. Daar zijn we wel verschillende mensen tegengekomen, maar het was mooi verdeeld en ze hebben dat echt coronaproof aangepakt. Maar we zijn om 2 uur vertrokken, het start duurt tussen 2 en 3. En dat is al relatief laat om aan die grote loop te beginnen. Ja.
Want je was pas binnen tegen 6, denk ik, of zo. Hè?
Ja, wij waren binnen om iets na 5, maar de dames waren inderdaad binnen iets voor 6. Ja. Ja,
dan is het donker.
Ja.
En als je dat nu vergelijkt met die van
de Trail de Fantoom, onmogelijk.
Nee, niet La Chouf, sorry. Nee,
Trail de Fantoom. Niet te vergelijken, hè.
Nee?
Nee.
Wat moeten we zeker doen dit jaar? Ja, het gaat niet meer, hè. We kunnen niet meer wisselen, want we gaan sowieso naar de Fantoom opnieuw.
Ik vond de Trail de Fantoom is unieker, omdat het gewoon extremer is.
Nog zwaarder.
Ja, tuurlijk. Je zit met veel meer hoogtemeters. Ja. Hè. Ik denk dat we nu ongeveer een 400 hoogtemeters gehad hebben volgens Garmin. Op 23 kilometer, terwijl dat we de Trail de Fantoom hadden er 1300 zeker, op 27. Dus dat is een
gigantisch verschil. Dan hadden we er 400 op de eerste kilometer of zo. Zo voelde dat aan.
Zo voelde het aan. Nee. Het is heel anders. Maar ik denk naar loopervaring toe, maar op een... in normalere weersomstandigheden, dus niet bij extreme koude of bij extreme vochtige omstandigheden, dat het wel een heel mooie ervaring is om die Nationaal Park Trail te doen.
Oké. Goed. Moeten we die volgend jaar doen? Hè? Want ik kon niet mee. Ah, jammer. Nee. Ik had ook gezegd, ik ga niet mee. Eén, omdat de ondergrond sowieso onstabiel is.
Ja, de afstand ook te ver, hè?
Ja, daar kun je altijd op passen. Hè? Op karakter kun je alles.
Ja.
Ik ben wel terug aan het lopen.
Mm-hmm.
2 weken, 2,5 week al. Dus ik denk na de vorige uitzending dat ik wel geteld nog 1 dag gewacht heb, of 2. En toen ben ik er eens aan begonnen. Ik moest de week nadien, na de uitzending, moest ik naar een dokter opnieuw. En het weekend kribbelt zo hard. Ik had me eigenlijk voorgenomen, ik ga fietsen. En dan uiteindelijk, kent je dat, niet vertrokken. En dan is het al 2, 3 uur. Ja, en dan gaat je niet meer fietsen.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, fuck it, ik zit hier thuis, ik moet even buiten, ik was zo beu aan het
kijken. En dan heb je je One More Loop gedaan.
Nee. De eerste die ik gedaan heb was 3 kilometer. Ik ben echt rustig begonnen deze keer. Dus dat was 3 kilometer uit angst, omdat ik bang had om pijn te hebben. En ik ben zaterdag geweest, ik ben maandag opnieuw geweest, dus ik heb zondag gerust. Het nadeel is, ik krijg reactie natuurlijk na het lopen. Mm-hmm. Dus je voet zwaait terug op. Ik ga ook niet zeggen dat dat goed doet. Dus daar zit wel een pijngrens die je moet voorbij gaan. Maar je loopt. En dan ben ik maandag opnieuw geweest en dinsdag direct opnieuw. En dat was met de reden omdat ik dan woensdag wou rusten terug, want ik moest donderdagochtend naar de dokter.
Ja
en ik kon daar moeilijk binnenkomen met een gigantische voet, want dan ging die zeggen, was het jij bezig? Nu, ik kom bij haar binnen en ze zegt natuurlijk, de eerste vraag is, gelijk wij hier starten, hoe is het?
Ja.
En ik zeg, goed. En ze zegt, goed. Ik zeg, ja, ik ben terug aan het lopen. En ze kijkt naar mij en ze zegt, hoe je bent terug aan het lopen? Ik zeg, ik had eigenlijk gedacht en verwacht dat je vandaag zou zeggen...
Dat het mocht.
Als ik de vraag zou stellen, dokter, wanneer mag ik beginnen te lopen? Dat je zou zeggen, begin maar op je gemak, voor zover dat het gaat, dat de pijn verdraagbaar is. Dus ik denk, ik ga dat al doen voor ik ga, want dan kan ik al zeggen dat het pijn doet.
Wat dat gevoelt.
Ja, het doet dus pijn, hè. Maar ze zegt, goed, je bent een van de weinigen die wel vrij snel terugstart na de operatie. Dat was na 6 weken, denk ik. En ik moest wel bevestigen, je hebt er een bepaalde pijngrens voor nodig. Maar als je x aantal marathons gelopen hebt, meer dan 10, 11 om precies te zijn, dan heb je al bepaalde pijngrenzen gehad die je voorbij geweest bent. Dus lopen, dat doet pijn. En ik loop nu al zoveel jaar met pijn, of aan die teen, of omdat mijn benen pijn doen door een training die jij voorschrijft. Dat pijn is relatief als je gelukshormoon groter is dan de pijn die je voelt. Dus dat doet pijn. En dat doet nu nog altijd, na 2 weken doet dat nog altijd pijn. Hè.
Zit er een evolutie in? Neemt de pijn af?
Nee.
En is het normaal dat de pijn hetzelfde blijft?
Heel raar. Ik ben nu afgelopen maandag 6 kilometer gaan lopen. Ik heb daar wat tempo in gestoken, maar zie dat echt tussen aanhalingstekens, want dat was maar aan 5:30. Dus dat is niet snel. Maar voor mij voelde dat snel, omdat ik niks snelheid niet meer heb. En dinsdag ging dat eigenlijk goed met mijn voet, omdat ik maandagavond direct gerust heb, voet omhoog, rust. Dus dinsdag ben ik 10 kilometer gaan lopen. Mijn eerste 10 van dit jaar. Ik wou die dubbele cijfer wou ik hebben. Ja, nu heb ik vandaag heel veel last gehad, dus het wreekt zich toch op een of andere manier. En we zijn woensdag vandaag, voor de duidelijkheid. Dus vandaag moest ik niet denken aan lopen, want dat doet gewoon te hard pijn.
Te veel pijn.
Ja. Dus het zal, 4 maanden zeker, eer ik volledig terug op niveau ben. En als ik dan voor mezelf de domheidsfactor erbij tel, dat ik nu toch alweer aan het lopen ben, zal het bij mij 6 maanden gaan duren, eer het ooit pijnvrij wordt misschien. Maar dat hebben we ervoor over.
Als je het ervoor over hebt, dan is het... dan kunnen we geen oordeel vellen. Hè?
Ik heb zelfs meer last in mijn fietsschoenen dan in mijn loopschoenen.
Ja?
Ja. Dus met lopen heb ik een bepaalde impact op die voet.
Mm-hmm.
Maar ik corrigeer naar buiten, ik merk dat nu al. Dus ik krijg ook na het lopen last aan mijn buitenkant van mijn voet. Dat is niet goed, dat compenseert. Dat is tijdelijk nu. Maar in fietsschoenen kan ik geen kracht zetten. Dus als ik echt moet trekken...
Kun je duwen en trekken.
Ja, dat gaat niet. Dus zwemmen gaat.
Dat is voor onze andere podcast dan de Cycling Crew.
Dus heb je daar ook een fietsje in de ezer? Nee, maar ik ben aan het lopen. Dat is wel moet eigenlijk onthouden.
Dat is toch wel belangrijk,
ja.
Die stap is gezet.
En fietsen en zwemmen. Dus we zijn eigenlijk gewoon terug vertrokken.
Opnieuw triathlontrainingen bezig.
Alleen zie ik het nog niet zo heel positief in, want ik wil meedoen aan One More Loop. Ja. Begin april, dus ik heb nog 1,5 maand. En mijn volume moet omhoog. Hè. Ik heb gezegd, als ik meedoe, doe ik te goed mee deze keer. Niet meer domweg 67 kilometer lopen zonder voorbereiding, want dan heb ik weer blessures nadien en dat is mij deze keer niet waard. Dus volume moet omhoog. Ik ga proberen deze week rond de 25 tot 30 te geraken al. Dat zal wel lukken. Maar dan wil ik er eigenlijk 10 per week nog gaan bijduwen. En ik weet niet of dat haalbaar gaat zijn. Dus ik ga voorzichtig zijn.
Dat gaat de pijn bepalen, hè? En het herstel daarna.
Ja, maar de wil is veel groter dan de pijngrens. En...
Dus moet je opletten. Want dat is het grote risico. Wanneer de goesting groter is dan, dan het effectieve gevoel, dan wordt het gevaarlijk.
Ja. Maar we gaan wel iets doen binnen 2 weken, bij de volgende opname.
Hij zegt nu binnen 2 weken, maar meestal is hij degene die dat niet kan binnen de 2 weken.
Dus bijna binnen ergens begin maart of zo, de nieuwe opname, wil ik een uitzending maken alleen maar over de voorbereiding op een One More Loop of mm-hmm. Last Man Standing of het soortgelijk concept.
Ja.
Hoe bereid je je daar perfect op voor? En ik heb al een aantal vragen binnengekregen privé of via de Instagram-account van The Running Crew. Iedereen die wil, mag zijn vragen nu de komende 2 weken binnensturen. Wat moet je weten om je voor te bereiden op zoiets?
Ja. Via de Instagram-pagina van The Running Crew ja. of via
ja, nee,
Joris
maar, nee,
of VDB23.
Ja, maar pak maar The Running Crew. Ja. Dus alle vragen die je hebt. Hoe slaap je ervoor? Wat kleren terecht gaan? Wisselt je van kledij? Wat moet je eten? Wanneer
wisselt je van schoenen?
Wisselt je van schoenen? Alles wat je wilt weten, zelfs dingen waar ik niet aan denk, want dan kan ik er ook nog uit leren. Mm-hmm. En die gaan we proberen in de volgende aflevering allemaal te beantwoorden. Dat je ja, future-proof kunt beginnen aan je eerste One More Loop of ja. Last Man Standing.
Mm-hmm. Interessant.
Ja,
het wordt een thema.
Moest ik zo'n aflevering gehad hebben, had ik dat wel tot een goede einde gebracht misschien.
Alsof ik geen aanzet gegeven had dat je niet mocht forceren.
Nee, ja. Maar ik heb wel het gevoel dat er heel veel mensen naar uitkijken om dat mee te doen, omdat er geen
dat
doelen zijn.
Dat denk ik ook, ja. 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 Want daar kunnen we het nog over hebben ook. Hè. Dat was ook nog een van de puntjes, de virtuele edities naast de echte edities. En vandaag is bijvoorbeeld, want Tina, en Tina, wij voelen met u mee. Ik voel toch in ieder geval met u mee, want Joris weet nog niet waarover dat het gaat.
Ik voel volledig mee.
Ja.
Ik weet het nog niet, maar ik voel mee.
Je voelt mee. De North Sea Trail is geannuleerd. Dus
nu voel ik zeker mee.
Ja. Ja. En daarvoor was zij aan het rijden, 36 kilometer trail. Natuurlijk ook heel veel zand dat erbij komt kijken. Dus best wel zwaar. En dus dat wordt verplaatst naar later. Ze hopen dat dat ergens in een paasweekend kan doorgaan. Was nu ingepland voor ergens in maart. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer echte wedstrijden die dat opnieuw gingen doorgaan. Met de hoop op versoepelingen die dat ondertussen... Ja, of virtueel worden of worden uitgesteld. Kijk ik naar onze eigen allerstalsverzorging hier in Tongeren, waar dat ik in het organisatiecomité zit, dan hebben we ook beslist om dit jaar geen fysieke, geen echt evenement te organiseren, maar wel een virtueel evenement. En oké, dan kun je zeggen, mannen, dat is pas in juni. Dat duurt nog even.
Voor de zomer gaat er toch niks gebeuren.
Maar zelfs als het dan mag, als organisatie, zit je daar gewoon nu al mee bezig. En met deze onzekerheid... De stad Tongeren geeft een negatief advies, nu al voor juni. Dus om met die kennis naar een sponsor te stappen, dat het misschien kan veranderen, gaan we niet doen.
Good call. Want, ik heb dat deze week wel gestuurd, we hebben elkaar wel via WhatsApp gehoord. Ook al ontkent je het.
Nee, maar dat was een Run TMC groepje.
Ah ja, just. Er is een nieuw fenomeen en ik snap het nog altijd niet.
Nee, wij ergeren ons daar zelfs een beetje aan.
Ja, echt wel. Dus, ik kreeg een mail van London Marathon... Mm-hmm. Ik dacht ballot entry, dus dat ik mij terug kon inschrijven voor de 37e keer loting, omdat ik daar ooit wel wil binnengeraken. Mm-hmm. Maar de kans is 1 op 60.000
heel klein,
of zo.
Hè?
Ja, enfin, heel klein. Maar dat was niet om deel te nemen aan de London Physic Marathon, want dat zal ergens in oktober doorgaan, dacht mm-hmm. ik. Maar aan de virtuele editie. En nu dacht ik, goh, ik ga eens kijken, gaan ze dat nu echt in april een virtuele editie doen en dan in het najaar een echte? Nee. Het is een virtuele editie, terwijl dat de fysieke editie doorgaat. Mm-hmm. Op dezelfde dag mocht jij de London Virtual Marathon lopen in hun eigen tuin. En dan denk ik, waar zijn we nu in godsnaam mee bezig? Dus ik ben heel dankbaar voor de alternatieven. Ik ben heel dankbaar dat mensen zoals u de Boston Marathon virtueel hebben kunnen lopen, omdat helaas de fysieke geannuleerd werd.
Ja.
En daar waren truitjes voor gedrukt, en dat kan ik begrijpen. Dat
die waren er ook al voor de echte gedrukt, dus eigenlijk hebben ze die proberen nog gewoon op een verantwoorde wijze te verpatsen.
Ja, zelfs betalen, maakt niet uit, je hebt hem gekregen, in ruil voor uw geld, dat die medailles gedrukt waren, dat kan ik ook nog begrijpen. Maar in Londen mocht je dus nu £38 betalen als je wilt, om naast de 50.000 fysieke lopers in Londen een van de 50.000 virtuele lopers in hun eigen tuin te worden. Ja. En je moet tussen een bepaalde datum, tussen een bepaald tijdstip...
Het is grappig dat ze daar trouwens een limiet op geplakt hebben. Hè. Zij moeten geen capaciteit voorzien. Nee, ja. En toch zeggen ze, als je nu geregistreert, dan zit je waarschijnlijk zeker van je startplaatsje in de virtuele editie. Ja. Wat voor bullshit
dus,
is dat?
Dus in die periode moet jij de London Marathon virtueel lopen, ja, in uw eigen tuin of op het hazenpad langs uw huis of weet ik veel waar. Ja, dit gaat bij mij echt te ver. Hè.
Mm-hmm.
De dag dat ik in een virtuele bijna marathon moet lopen in mijn omgeving, ja, dan stop ik er gewoon mee. Dus,
omdat je weet dat de fysieke die dag doorgaat. Ja, ja, want dat is het grote verschil.
Dan kies ik Chakamaka Marathon, ja, of Vizé, ja, of Düsseldorf. Er zijn er genoeg.
De Maasmarathon, we hebben het over Vizé. De Maasmarathon heeft ook vorige week beslist, denk ik, dat ze schuiven naar ergens in september.
Logisch.
Die gaat in principe begin mei ergens door, hè. Nee, ik snap ook niet dat Londen daar nu mee begint. Natuurlijk, ze proberen er voor een stukje geld uit te slaan. Ja. Maar aan de andere kant, ze vragen 38 pond.
Sorry.
Ja, ze zijn, het is Brexit, maar het is niet aangesloten zijn bij Amerika. Nee, jongens. Nee, maar dat is niet het grote geld, want je krijgt er ook wel iets voor in de plaats. Je krijgt die t-shirt en die medaille.
Sorry, hè, maar
dit is gewoon niet meer. Dit is een extra evenement creëren naast uw fysieke evenement. En dat is, nee.
Er zijn marathons genoeg. Nee, ja. Geniet van
zeker in die periode.
Van die sfeer van die marathon, waar je hem ook loopt. Mm-hmm.
Ik heb mij al afgevraagd, wanneer dat elke major dat gaat doen, krijg je dan ook je six-star medal, terwijl dat je nooit in een van die steden geweest bent?
Ja, ik wil niet arrogant klinken, maar ik zou zelfs de medaille niet willen.
Nee. Nee. Ik volg het volledig.
Liever een kartonnen medaille uit Vizé, waar ze geen geld hadden om de medaille nog echt af te maken, en waar minstens 5 mensen aan mij gewuifd hebben aan de finish, dan dat ik op een fietspad of een hazenpad of gewoon 42 kilometer moet registreren.
Nee.
En nogmaals, het was een zeer goed alternatief in COVID-periode waarin er niks anders was. Nee. Hè. We hebben dat toegejuicht hier. Maar ja, niet zo.
Niet op deze manier. Dat is
commercieel uitbuiten.
Ja, vind ik ook. Geen jammer. Fan van.
Oké.
Maar het feit is dat er de komende maanden nog altijd niet veel echte events zullen doorgaan. En dat dus alles gepropt zit in de periode september, oktober, november. En voor de zuidelijke steden eventueel nog december daarbij pakken.
Je hebt Valencia nog, hè?
Ja, ik heb verschoven van 2020 naar 2021. Ja,
dus met een beetje geluk kun je in begin december wel naar Valencia.
Mm-hmm.
Alleen zie ik het nog altijd niet gebeuren. Of het moet alleen met Europeanen zijn, of het moet alleen met Spanjaarden zijn. Ik zeg maar iets, hè. Dan
moet ik mij dus voor...
Je moet Spanjaard worden.
Ja, dan moet ik mij laten naturaliseren.
Nee, ik zie het eigenlijk niet gebeuren dat we dit jaar mensen van overseas, gaat mij zo noemen, dat we die gaan invliegen om een sportevent te organiseren.
Nee, dat denk ik ook dat misschien wel moeilijker is. Maar gelijk de vorige keer ook gezegd, ik geloof wel dat omdat we in die Europese strategie zitten,
misschien wel,
dat je daar ongeveer hetzelfde vaccinatiepercentage gaat gaan hebben binnen de Europese Unie. Dus dat de grenzen bestaan niet. Hè.
Ik ben naar 2 datums aan het kijken. Als ik toch nog in een loop... want ik ga Hamburg niet doen. Als ik iets doe, wil ik daar een citytrip aan koppelen, omdat ik niet meer weg geweest ben. En ik wil ook naar het zuiden. En dan heb ik er 2 afgecheckt. En dat is San Sebastian, eind november. Maar dat zou eerder zijn om daar het culinaire aan te koppelen. Daar liggen gigantisch veel sterrenrestaurants in de buurt. Of goede restaurants gewoon, tout court. Of Malaga, omdat ik dat zo'n leuke stad
vond. Ja.
En dat je daar eens midden december pas zijn en dan heb je 20 graden in december, dat is altijd leuk.
Dat is een hele leuke. Ik weet dat we nu, meestal zaten we nu in deze periode in Benicassim.
Ja.
En als je dan weet dat het hier vorige week min 10 was en dat het daar dan 19, 20, 21 graden is,
dat
doet u wel mijmeren naar die periode dat je daar een weekje ging lopen voor het plezier.
Ik zie nu op Strava al die wielrenners zitten dan natuurlijk in de buurt van Calpe en zo. Ja, dat is fijn, hè?
Ja, dat moet zalig zijn.
Ja, maar goed, dat is een sporters.
Het was zo'n escape, die trainingsweek. Ook al zijn we geen profs en zijn we geen goede atleten. Het was toch zo'n escape en dat was een fijne escape eigenlijk.
Ik had waarschijnlijk in de duvelgroep gezeten dan. Niet in de zware trainingsgroep.
Ja, nee. Trainingsweek is trainen, hè?
Ja. Iets anders. We hebben een aantal berichten al sinds ons bestaan binnengekregen over bloed en bloedtrekken. En ik denk dat ik dat zelfs nog eens in een van de podcasts vermeld heb, dat ik ook eens bloed ging geven. En
ja, er is wel een verschil tussen bloedtrekken en geven.
Geven.
Ja.
bloed trekken, dat heeft weinig impact aan, dat je niet te veel bloed verliest.
Nee, maar je weet wel hoe dat er met je waarden zit.
Ja, okay.
Dus ik raad het wel aan om het om de zoveel tijd te laten doen. Dat gezegd zijn, dan heb ik mij vorige week gerealiseerd dat dat bij mij ook al veel te lang geleden is dat ik nog een keer bloed heb laten trekken, om te kijken naar mijn waardes. En omdat ik nu elke dag aan het trainen ben. En aan de andere kant, over dat elke dag trainen, ik zit nu op dag 65.
Ah ja, juist, gaat een running streak lopen.
Ja, niet. Dat is geen doel. De streak is niet het doel, maar ik probeer gewoon mijn trainingsbelasting heel egaal te verdelen. Ik loop 7 dagen op 7 dus.
Ik zie dat. En eerlijkheid gebiedt mij, ik log minder in op Strava de laatste tijd, omdat ik er zelf ook minder mee bezig ben. Vroeger, ja, ik denk dat ik iedereen wel een kudo gaf, de hele dag lang. Of de hele avond toch, ging ik door mijn hele lijst. Dus sorry dat ik minder kudos uitdeel, maar niet minder gemeend. Maar nu zie ik dat bij u, omdat wij zijn gekoppeld aan elkaar via MyFitnessPal. Dus ik kreeg een pop-up.
Serieus?
Christophe heeft ik heb al een 324 calories geburnt vanavond.
Ja, dus wat doe ik? Daarom wil ik eigenlijk mijn bloed nog een keer laten controleren. Omdat ik ben mijn lichaam niet zwaar aan het belasten, maar ik geef het wel geen looprust. Ik doe trainingen van... Ik zit op gemiddeld tussen de 71 en de 79 kilometer per week de afgelopen 5 weken, denk ik. Dus dat is een 10 kilometer per training.
Ja.
Dat is niet, een 10 kilometer per training is niet exuberant veel. Ik sport, want jij sport veel meer dan mij. Ik loop 6:15, 6:10, 6:20, daar rond, give or take a few minutes, loop ik per week. Dat is geen gigantische inspanning, hè.
Aan uw snelheden niet, nee.
Nee, het is... dus ik probeer op maandag, dan is het meestal maar 1 kilometer of 6. Dat wordt dan gecompenseerd met een duurloop van 15 in het weekend, bij wijze van spreken. Dus daardoor kom ik aan een gemiddelde van ongeveer 10 à 11 kilometer per training. Maar nu denk ik van, ik voel mij goed, ik voel mij sterk. Maar nu wil ik dan een keer zien op papier, bij wijze van spreken, hoe zit het met mijn bloedwaardes.
Het zal wel goed zijn, hè? Als
ik vermoed van wel.
Zie dat je vandaag 1:11 loopt op een 400.
Joris, ik heb vandaag afgezien, man. Godverdomme. En dan vloekt je op je trainer, maar die trainer zit je natuurlijk zelf.
1:11. Dus ik heb dat nu omgerekend in mijn hoofd, in een auto. Dat is 36 seconden per 200.
Ja.
Ik denk dat dat mijn PR is op de piste, op een 200.
Dus het was 10 keer 400 meter met 1 minuut rust. Ik zit in mijn halve marathonschema voor 27 maart. Dat is een training dat wanneer dat je die ziet, ook al weet ik dat die eraan komt, want ik heb ze geschreven, dan daar heb je schrik van. Door die snelheid heb ik daar schrik van, want dat is een inderdaad, als je dat gaat herrekenen naar 200 meter, dat zijn tempos die dat ik vorig jaar op 200 meter alleen moest lopen en nu moet ik er op 400 meter lopen, met maar 100 meter rust, begot. Dat is super weinig. En ik heb de meeste...
100 rust of 1 minuut rust?
100 meter rust. Dus ik mocht wandelen
of terugwandelen,
dribbelen.
Ja.
Maar gelukkig heb ik gewandeld.
Ja, tuurlijk.
Want dat was, anders was de recovery time echt te kort.
Dat is toch zo'n typische training. Die eerste gaat goed, want dan voelt je super. Die tweede gaat goed, die derde begint pijn te doen.
Ja, tuurlijk, want je werkt in verzuring. Nu, ik heb met de eerste moeite, want ik ben meer en meer een diesel aan het worden. Dus daar moet ik wat doorduwen. En
dan warm
is de snelste.
Dan warm je niet meer op, gelijk vroeger. Je hebt altijd 10 minuten tijd om je sprintjes te doen. En...
Ja, ik doe zo 3-4 sprintjes binnen mijn 15 minuten opwarming. Maar dan nog voel ik gewoon dat mijn lichaam meer en meer dat van een duursporter aan het worden is. En dat ik dus moeite heb met in gang te zitten op kortere en explosievere afstanden. Het is niet dat een 400 meter zo explosief is.
Zo'n 10 reeksje, dat is ook mental game, hè?
Ja.
8, 9, 10 gaan weer, omdat je weet, 8, het is nog maar 2 keer, 9, ik kan stoppen, maar die 10e doe ik ook nog maar.
Ja, dus de
ik heb dat lang niet meer gedaan, zeg maar.
Je herinnert u vaak nog zo ergens
in beelden.
Vorig jaar.
Ik heb meeste moeite zo met die 4, 5, 6, daar ligt mijn zwakpunt, denk ik.
Ja, maar dat zijn ook de moeilijke, omdat je weet, van je zit net over de helft, dus dat is nog... En aan de andere kant, als je een minuut 10 loopt, is het ook heel snel om. Maar die minuut 10 kost echt wel moeite. Dus ik ben super blij dat het goed gegaan heeft, maar ik voel mij wel wat flauwer nu. Dat is echt waar.
Ja, ja.
Nee, maar dat is... Nee, ik voel dat.
Ja.
Ik voel dat echt. Ja, maar ik ben wel fier op mijn training.
Ja, ik...
Ik denk niet... Die reeks heb ik nog nooit neergezet.
Moest ik kunnen lopen, ik zou het ook willen doen.
Ja, ik heb ze nog nooit neergezet.
Dus staat je goed?
Ja, ik denk het. Allee...
Dus met, wordt het met... tijd voor die sub 1.15 op de halve.
Nee, jongen. Nee. 1.17, daar hoop ik in de buurt te zitten en dan ben ik...
Maar jij hebt erop gelopen. Ik was erbij.
Ja, maar dat was een super Zolder. Dag. Dat was een super dag. Op snelle tarmac. De eerste keer met de Vaporfly aan.
Met hoogteverschil.
Ja, maar dat viel heel goed mee, vond ik. Nee, maar dus, met de impact van dagelijks lopen, ik probeer die belasting dus heel goed te verdelen op die manier. Het is ook, natuurlijk probeer ik dat ook later te vertalen in de app. En ik zou dus mijn bloedwaarde willen laten controleren om te zien of dat ik goed zit en of dat ik een beetje meer op mijn eten moet gaan beginnen te letten. Ik sta ook 2 kilo weer zwaarder dan de vorige podcast, dus ik heb me iets te veel laten gaan met de chipsjes. Maar goed, dat hoort erbij.
Maar wat ik mij dan afvraag is, je hebt nu 65, 67...
Kilo?
Nee, running streaks.
Ah, 65 dagen. Ja, ik zit normaal zit ik op 67 kilo. Het is daarom dat ik dacht dat je daarna refereerde. En nu zit ik op bijna 70.
Dus, wat ik me dan afvraag is... Goed, je zit nu zoveel dagen op... Volgens mij, ja, als je nu even een rust inlast, kan je lichaam te goed herstellen. Ik denk dat dat niet goed is. Die running streaks.
Nee,
zeker
na
zo'n zware training als vandaag.
Ja, maar daarom gaat het morgen ook maar een heel rustige training worden en wordt het actief herstellen en zal het geen gewone duurloop worden, bij wijze van spreken. Ook al gaan mijn benen op dit moment automatisch naar een te hoog duurlooptempo.
Ja, ik geloof meer en meer in rust.
Ja, maar dat is ook waar. Maar ik ga nu gewoon proberen lopen te pakken als rust.
En wat was de ambitie van uw streak? Tot de halve marathon door?
Ja, ik weet het niet. Op een bepaald moment gaat je natuurlijk wel, dan denk je van... Als ik nu vandaag niet ga lopen, dan stopt hem dus hier. Dus ondanks het feit dat het geen doel is, begint je toch wel na te denken over... Als ik vandaag niet ga lopen, dan stopt het. Oké, en dan denk je van... Ik ben op die 65 dagen nu, ben ik ene dag, en dat was afgelopen maandag, met tegenzin gaan lopen. Dat ik echt dacht van, ja, na het eten, laat thuis van het werk, eerst gegeten, dus dat verzadigd gevoel een beetje krijgen, die insulineval eventueel, die dat ook meespeelt mentaal op dat moment. En dan nog die loopkleren aantrekken, dat was mijn moeilijkste dag, want meestal loop ik voor het eten en is het nooit een probleem. Maar dat was de dag dat het moeilijkste was. Niet vorige week met mijn 10, bij wijze van spreken, dat was allemaal geen probleem.
Op zich was dat nog goed te doen, vond ik.
Ja, warm aankleden gewoon. Ik
heb kouder gehad de zaterdag toen de wind zo speelde. Ja. Toen was het maar rond vriespunt.
Mm-hmm.
Ik denk dat toen min 10 was
veel
beter.
Tegen, hè? Ja.
Maar ook, je gaat richting die halve gaan. Ooit had je twijfel moeten maken. Moet ik taperen of niet?
Ah ja, maar ik ga taperen.
Dus stopt de running streak toch?
Ja, de running streak stopt. Ja, die stopt. Toch kriebelt het om er 100 van te maken.
Allee dan.
Nee. Maar dus bloed.
Bloed.
Bloed geven. Voor bloed. Hè? Bloed,
ja,
de vraag was... Van Maarten van Bergen. Ik ben bloed gaan geven. Nobele zaak trouwens. Is ook nodig. Maar...
Ik heb dat wel in een podcast gestoken. Nu herinner ik mij de keer dat ik bijna bloed ben gaan geven.
Bijna, ja. Maar dat je niet mocht doen, hè.
Nee, omdat die verkeerd prikte. Ja, en toen was dat gedaan. Ja. Maar goed, dus we roepen nogmaals iedereen op. Ga bloed geven, want het is nodig.
Ja, nee. Oh. We gaan niet oproepen om bloed te gaan geven.
Waarom niet?
Ah, ja. Voilà, ik heb... Dus Maarten zijn vraag was, ik ben bloed gaan geven en ik voelde mij 2 dagen nadien tijdens de tempotraining voelde ik mij redelijk flauw. Kan dat met elkaar te maken hebben? Wat is jullie ervaring? Ja, maar goed. Die ervaring hebben we zelf ook al gehad, want ik ben ook al een keer bloed gaan geven en ik had toen dezelfde ervaring. En dat heeft er bij mij voor gezorgd, egoïstisch als ik ben, dat ik daarna geen bloed meer ben gaan geven.
Maar ik ken er niks van, dus ik ga direct gokken. Uw hematocriet zakt of zo? Of...
Ja. Het is inderdaad, die richting gaat het uit. Het is heel logisch. Je zit bloed kwijt.
Ja.
Dus dat betekent dat je bloedplasma kwijt bent, dat je witte bloedcellen kwijt bent, dat je rode bloedcellen kwijt bent. Goed, dat is logisch. Rode bloedcellen kwijt, die zorgen voor je zuurstoftransport in de spieren.
Mm-hmm.
Uw VO2 max daalt.
Ja.
Plus minus 10% zijn de dingen die dat... ik gevraagd heb, want dat vind ik het leuke natuurlijk. Bij deze dank aan dokter Pieter Stiers en dokter Jan Gijselaars, die dat nauwgezet de podcast volgen en die dat ook heel snel reageren op mijn mailtjes die dat ik gestuurd heb hierover.
Pieter Stiers trouwens, een gewaardeerd lid ondertussen van ZLTC.
Ja, triathlon-training.
Dag Pieter,
ook,
welkom aan baan 1 bij mij.
en Jan, die dat ook... die dat terug aan het komen is na een blessure. Dus dat is ook altijd heel leuk om te horen. Dus die VO2 max, daalt. En dat wil zeggen dat wanneer dat je intensieve trainingen doet waar dat je net je aerobe capaciteit nodig hebt, je drempels verlagen ook daardoor. Hè? Allee, je drempels zakken ook uiteindelijk, je anaerobe en je aerobe drempel, tijdelijk, zei het.
Dus als je slecht bent in een wedstrijd, kun je zeggen, ja, dat kom, ik ben juist bloed gaan geven.
Ik ben juist bloed gaan geven, dat is de perfecte uitvlucht eigenlijk. Ongeveer, maar je kunt dat dus, ja, want dan gaat het ook over de tijdsduur. Ja. Sowieso, dat hebben ze mij verteld, onze dokters, dat het WHO, die dat, ja, sommigen geloven er misschien niet meer in, maar die zeggen wel dat je tot 48 uur na je bloeddonatie best zware inspanningen meet.
Maar dat is het toch al direct na het bloed geven, want ook al ben ik niet in die fase geraakt, moet je op een stoeltje gaan zitten, moet je wachten, moet je een cola drinken, krijg je een koekje.
Maar de uitloop is natuurlijk veel langer. En die kan tot 2 weken duren. En afhankelijk van het individu kan dat zelfs langer duren, dat je dus het nadeel ondervindt van die verlaagde VO2 max of die verlaagde drempels. Nu, het grappige is, want natuurlijk er zijn nog sporters geweest die dat bloed hebben laten aftappen.
Ja, maar die kregen bij.
Maar die kregen daarna kregen die hun eigen bloed terug bijgeduwd. Want, wat betekent dat? Uw nieren gaan reageren op het feit dat je bloed gegeven hebt. Dat gaat het een bepaald en bekend hormoon gaan aanmaken. EPO.
Ja.
En EPO zorgt ervoor dat rode bloedcellen worden aangemaakt. Ja. Dus, als je bloed tapt... En voor alle duidelijkheid, Jan en Pieter hebben niet de link gemaakt naar doping. Die ben ik even aan het leggen. Hè.
Ja.
Maar dus als je bloed aftapt, je steekt dat in de vriezer bij Fuentes. Dan, en je tapt dat daarna bij, dan heb je inderdaad dus extra rode bloedcellen. Omdat je nieren gaan EPO gaan aanmaken, omdat ze merken dat je minder bloed hebt. Krijg je dat daarna bij, dan verhoogt dan verhogen je rode bloedcellen, je hematocrietwaarde. En dan zit je gelijk Bjarne Ries met stroop. In uw aderen aan het rondrijden in de Tour de France als 100 kilo zware wielrenner, bij wijze van spreken, de bergen aan het opvliegen.
Hematocriet boven de 60.
Ja, ja.
De grens was 50 daar.
50, hè? Ja.
Normaal waarde tussen 2 en 48. 42 en 48, zo is het. Ja.
Goed getrainde atleten hebben meer problemen met bloed geven. Dus hoe getrainder dat je bent, hoe zwaarder dat de impact is, de fysieke impact of de prestatie-impact van het bloed geven. En dat vind ik dan wel leuk om te horen, dus inderdaad, in een zware trainingsperiode is bloedgeven misschien niet goed. Want je gaat dus inderdaad meerdere dagen tot eventueel 2 weken of langer daar prestatie nadeel van gaan ondervinden. Wordt altijd gecompenseerd, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar advies, doktersadvies, kan ik nu echt zeggen dat het doktersadvies is, plasma geven.
Ja.
Plasma geven is even belangrijk als bloedgeven.
Is dat op dezelfde manier? Is dat ook met zo...
Ik vermoed van wel, ja. Ik weet wel dat plasma en bloed doneren, dezelfde dagen meestal ook zijn.
Ik dacht dat je niet direct met plasma mocht starten. Ik moet dan eens nazoeken.
Ja, maar dat valt zeker op te zoeken. Maar plasma geven als sporter in een piekperiode, bij wijze van spreken, of in een zware trainingsperiode, veel aanvaardbaarder. Waarom? Omdat het heel snel opnieuw aangevuld wordt, bloedplasma, zelfs na een paar uren. En de dag nadien kun je eigenlijk al opnieuw gaan trainen. En je helpt de maatschappij ook een handje op die manier.
Ja.
Dus ik vond dat heel interessant.
Ja, ja. Alleen moeten ze hun ader wel vinden dan.
Ze moeten nu hun ader vinden, dat is een feit. En we hebben het dus nog... misschien zitten er wel meer. Zitten er wel een paar medische podcasts aan te komen in de toekomst. Want het is ongelooflijk leuk om gewoon binnen de paar uur nadat je die e-mail stuurt naar drukbezette mensen, dat die al onmiddellijk met... niet gewoon een antwoord komen, maar met gewoon een onderbouwd en gefundeerd antwoord.
Ja, en dan kon ook zinvolle vragen stellen nu, want jij hebt ze toch niet beantwoord.
Hoezo?
Ja, ik wil bijvoorbeeld weten, goed, stel nu dat je minder bloed laat aftappen.
Ja.
Dus in plaats van, ik weet niet hoeveel er normaal uitkomt...
Ja, dan gaat je sneller herstellen natuurlijk, hè, want je hebt minder rode bloedcellen afgegeven.
Maar dat je dan zegt, dat je dan binnen gaat bij het Rode Kruis en zegt, doe mij vandaag de helft, want ik moet nog sporten morgen, of ik weet niet hoe dat werkt, hè.
Dat weet ik ook niet, of het Rode Kruis daarmee rekening kan en wil houden.
Ja.
Ja.
Dus we hadden eigenlijk een gast moeten hebben die ons dat kon uitleggen.
Maar daarom, eens dat COVID voorbij is en dat we hier met 3 man kunnen zitten, dan hebben we genoeg kandidaat.
Ja, Mark van Ranst hadden we wel kunnen uitnodigen, die mag wel uitleg geven.
Nee, maar bijvoorbeeld Mark van Ranst, oké, een gecontesteerd persoon misschien, maar Geert Molenbergs is wel een heel interessant iemand, want die loopt een 10 mijl... in 1:04. Dus dat is een betrekkelijk goede loper, hè?
Ja.
En dus dat vind ik wel... Met die kun je het dan wel hebben over massa-events, bij wijze van spreken.
Ja.
Los van het feit dat die mens op dit moment natuurlijk veel te druk bezet is.
Ik denk dat hij aan andere dingen denkt dan 10 mail.
Maar dat is wel iets om later in het najaar, weet ik veel wat.
Maar ook gelijk kinesisten en zo. Ik wil graag met iemand sparen daarover.
Mm-hmm. Ik wil nog trouwens iets zeggen.
Ja.
Denise, die heeft de Two Rivers Marathon gelopen.
Ja.
Het was ook de virtuele editie natuurlijk.
Waar gaat dat door?
Nederland.
Ah, oké. Okay. Ja. Ik was coast to coast, denk ik, maar dat is Italië, dus dat is...
Nee. En de Two Oceans is een... Met de Two Rivers kun je kwalificeren voor de Two Oceans in Zuid-Afrika.
Oké. Okay. Ja.
Maar die heeft daar per jaar gelopen op de marathon, en dat vond ik wel leuk. Ze heeft...
Met Trenara? Of? Ja, oké.
Okay. Ja, anders zou ik het misschien niet vernoemen. Okay, ja. Nee, maar met Trenara, en ze heeft... Ze had met Trenara getraind voor Valencia 2019, had toen haar PR ook verbroken en ze heeft er nu... wacht, en nu ga ik om niet te liegen, omdat het heel indrukwekkend is.
Is dat... want ik heb nog een vraag zien voorbij komen om een marathon op te schuiven, omdat het wegens slechte temperaturen nu niet haalbaar was?
Nee. Denise heeft hem voor de kou gedaan.
Nee. Er is iemand, want daar wil ik het met u even over hebben. Dus ik ben nu ook letterlijk tijd aan het kopen voor Christophe, die aan het googelen is en aan het opzoeken en berichten aan het nazoeken is. We hebben de vraag binnengekregen. Goed, ik ben mij aan het voorbereiden op een marathon en ik loop die op datum X. En datum X had kunnen zijn geworden 14 februari zondag bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar door de kou, door het slechte pad, door ijsvorming, kan die marathon of die marathonpoging niet doorgaan. En ik heb binnen 2 weken een nieuwe poging. Wat kan ik doen? En ik heb geantwoord. Ik denk dat ik geantwoord heb en dat jij nog verder moest antwoorden.
Oei.
Je kunt uw vorm wel wat rekken.
Ja.
Twee weken is dat niet echt. Wat doet je dan? Zet je dan je bent al een taper geweest misschien.
Mm-hmm. Maar eerst even de kudos afmaken voor Denise. Zij heeft 4 uur en 48 seconden gelopen op haar marathon. Dus net geen sub-4.
Maar dat zal zijn omdat het niet officieel uitgepeild was.
Ze doet 27 minuten van haar vorig PR af.
Amai, chapeau.
En ik weet dat Denise begon aan de voorbereiding met de vraag aan mij van Christophe, wat denk je ervan? Als ik nu begin te trainen voor die solo-marathon, denk je dat ik genoeg voorbereiding ga hebben? Denk je dat ik in staat ben om dan 31 januari die marathon te lopen? En ik weet dat ik toen nog positief geantwoord heb. Dat was een paar weken na onze fotoshoot die dat we gehad hebben in Breda.
Knap.
Dus dat vind ik altijd wel vind ik echt wel leuk. Ja, ja. Je kunt onmogelijk alle prestaties volgen van iedereen natuurlijk binnen de app. Maar dat zijn er toch zo die dat mij iets nauwer aan het hart liggen.
Dat heb jij nooit gekunnen, hè? Zo 27 minuten van je PR af doen.
Nee.
Ik ben er toen in geslaagd. Hè? Ik heb 50 minuten van mijn vorige marathon kunnen afputsen.
Ja, omdat je die op een bankje hebt zitten liggen toen die 50 minuten.
Ah, maar ja.
Hey, daar gingen we ook nog altijd een podcast
aan
besteden.
Van 4,29 naar 3,40 of zo. Ja.
Nee, wat kun je doen om je vorm te rekken? Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden. Die vind je trouwens terug op... de blog van Trenara, want vorig jaar, toen dat corona begon, heb ik tips gegeven over hoe dat je over je vorm kunt rekken. Of hoe dat je je vorm kunt rekken. Het hangt er natuurlijk van af in welke fase van je voorbereiding dat je zit. En cru gezegd is het veel moeilijker om een oplossing aan te bieden wanneer dat je je wedstrijdsimulatie al gedaan hebt. Dus zit je 2 weken voor de marathon en wil je dan beginnen... te spelen met uw einddatum, dan heb je eigenlijk je piekbelasting gehad.
Het geval Bjorn Koreman.
Nee.
Jawel, hè, want die ging lopen in Polen en dat werd gaan
ja,
leren.
Ja, maar goed, je spreekt wel over, ja, je spreekt over profatleten. Ja, okay. En die, ja, cru gezegd, die mannen zijn zo sterk dat die niet zo veel moeten periodiseren als wij. Ja. Maar goed, allee. Dat is het kort door de bocht, maar daar komt het voor een stuk wel op neer. Die kunnen gewoon hun volume ligt zo hoog dat die op een andere manier kunnen spelen dan dat wij kunnen spelen met onze kilometers. Dus wij gaan wel taperen, omdat we naar piekbelastingen gegaan zijn. En spelen met uw taper is moeilijker dan spelen met de periode voor de taper.
Dus in het beste geval haak je 3 weken voor de marathon al af.
Ja. En als het 2 weken voor een marathon is, dan moet je gewoon op een andere manier terug gaan beginnen te zoeken. Want dan kun je niet gewoon tegen Trenara zeggen, want dan wordt het te persoonlijk en zover staan we nog niet. Wanneer dat je dan je marathondoel gewoon met 2 of 3 weken herlegt, dan ga je opnieuw die piekbelasting krijgen van die wedstrijdsimulatie. En dat gaat niet meer. Ik bedoel, dat ofwel verlengt je het met een maand, bij wijze van spreken, waardoor je even kunt afbouwen, terug die piekbelasting van die wedstrijdsimulatie kunt krijgen en dan weer in je tapering gaat. Nu, mijn advies is dan van wanneer dat je in plaats van een 2 weken taper, die dat we traditioneel nemen bij de marathon, en je zou naar een 3 weken taper gaan.
Dat is niet zo erg.
Dat is niet zo erg, want in week 2, en ik heb dus ook al manueel via op die vragen die dat ik krijg via mail, die waar jij niet over spreekt, heb ik niet gezien, spijtig genoeg. Maar dan heb ik gewoon manuele trainingen doorgegeven, want ik help ze natuurlijk wel graag verder. En dan heb ik gezegd van kijk, dit staat, ik kan dit niet in de app zetten. Dat gaat ooit wel gaan komen trouwens. Maar we gaan het nu. Ik adviseer nu om je volgende 3 weken zo te trainen, rekening houden met het feit dat je je piekbelasting en je wedstrijdsimulatie al gehad hebt. Dus we gaan er opnieuw een piektrainingsje gaan doen. We gaan opnieuw wat gaan belasten in die 3 weken, want 3 weken niet belasten voor een marathon is ook niet oké.
Maar dat is je rust verlengen. En op zich moet je dan vooral kalm durven blijven in je hoofd.
Ja, dat is het moeilijkste, belangrijkste. Ja. Ja.
Want ik herinner mij, en jij herinnert dat ook, dat ik in Parijs een marathon gelopen heb, niet binnen een tijd dat ik ambieerde, en dat eigenlijk niet goed ging daar, terwijl ik goed getraind had. En dat ik zei, Christophe, binnen 5 weken loop ik een nieuwe marathon.
Ja, de Maasmarathon. Hè?
Ja. En qua training heb je mij toen wel kunnen rekken. Ik had een volledige marathon in de benen. We hebben heel kort een rustperiode gehad, waar ik me aan gehouden heb, en dan terug opbouw. Maar ja, daar ben ik mentaal gewoon uitgestapt.
Het is geen vormkeuze geweest om die marathon opnieuw te lopen. Het is een emotionele keuze geweest om die marathon opnieuw te lopen. En ik heb toen met u meegefietst, omdat ik wist dat ik op een bepaald moment van die fiets moest afstappen als we terug in die zee
waren. Je hebt er toen 11 mogen lopen voor mij.
Ja.
12.
12, denk ik, ja.
Maar, dus iedereen
14.
Die... 14.
Ik denk dat je gestopt bent op 28.
28 of 29.
Ja. We zaten nog in Nederland, we zaten nog in Maastricht.
Ik weet dat ik op 27 zei, het gaat niet meer gaan, denk ik. En op 28 zei ik, stap maar af.
Ja.
Ja. Maar, om mee te geven, vaak dat rekken van uw vorm... Mentaal gaat dat zwaarste zijn, fysiek niet. Je bent in topvorm en oké, die prikkels, die moet je nog hebben. Dus daar gaat wat snelheid in komen.
Je hebt natuurlijk al, je had je piekbelasting in de training had gehad en je had je piekbelasting van de marathon gehad, ook al was je daar niet tevreden mee.
Nee.
Het blijft wel een piekbelasting.
Voilà, en dat was een serieuze piek, want ik heb afgezien daar op die kasseitjes in Parijs. Dat vergeet ik nooit van mijn leven. Maar mentaal was ik gewoon niet klaar. Allee, ik was klaar, hè. Maar je zit kwaad, je hebt geen goesting, je kunt niet door die muur uit. Dus ook daar moet je mee opletten. Als je een vorm gaat rekken of wil rekken, ziet vooral dat je mentaal sterk genoeg staat om dat te doen. En ik ben iemand die mentaal altijd sterk staat, maar je kop mag zo nog zo dik zijn hier, zoals ze zeggen. En een dik kop zijn, een keikop. Als het niet gaat, gaat het niet.
Nee, dan gaat het niet. Nee. En dat is ook geen ramp trouwens.
Nee. Want op dat moment, dat voelde ook niet als failure bij mij. Dat was niet van... Maar dat was gewoon, ik ben er klaar mee. Mm-hmm. Het is goed geweest. Waarom doe ik dat hier? En dat gevoel mocht je tijdens de marathon niet hebben. Nee. Voor de duidelijkheid.
Nee, want dan... Allee, het is een mental game, hè.
Ja.
Want de snelheid die dat je loopt op een marathon is nooit je maximale snelheid.
Nee.
Dus je kunt nadenken. Op een snelle 10, op een snelle 5... is dat veel moeilijker om op bepaalde momenten helder na te denken. Maar bij een marathon kun je echt wel helder nadenken. Hè?
Want op dat punt heb ik het nog met iemand over gehad. Hè? Het ging dan over, heb je niet pijn als je nu loopt in de laatste 2 weken? En ik herinner mij altijd advies dat ik vroeger gekregen. Pijn zit in je hoofd. Dat zit niet in je benen, dat zit niet in je lichaam, dat zit in je hoofd.
Het advies, dat is gewoon een stemmetje van Jeroen.
Ook. maar dat klopt, als je daarover nadenkt, klopt dat gewoon. Dus... Je lichaam is vermoeid, maar die pijn die je voelt, dat is niks negatief. Je kunt nog altijd doorlopen. Je been gaat er niet plots afvallen. Hè?
Nee. Maar je gaat vertragen als het omwille van verzuring is.
Maar dat is een pijnprikkel in je hoofd. Dat is niet dat je been zegt, ik sterf hier af en ik amputeer mezelf en loop maar verder, want ik doe niet meer mee. Dat is niet. Dat been loopt verder. En dat is toch... Die pijnprikkel kunnen uitschakelen, dat moet fantastisch zijn.
Ja, maar elke pijnprikkel is gelinkt aan een intensiteitsniveau. Hè. Voorlopig, allez, als ik nu naar die training van vandaag kijk en die 10x400, ik denk dat ik die training inwissel tegen eender welke marathon die dat ik tot nu toe gelopen heb.
Omdat pijn deed?
Omdat deze training mij echt mentaal en fysiek moeite gekost heeft. En het is een hele andere belasting, terwijl die training heeft geen uur geduurd, heeft geen 10 kilometer geduurd. Maar dat is een hele andere manier van inspanningsbelasting dan in een marathon. En waar ik vroeger zocht naar verzuring en op zoek was naar die 2 minuten op 800 meter, en dat nooit gehaald heb wel, maar toen was ik verliefd op die inspanning. En nu is dat een inspanning waar ik het mentaal veel moeilijker mee heb. En dus ja, oké, mentaal inderdaad, maar dat hangt van de training af.
Maar zijn er dan geen trainingen waardoor dat je mentaal zo hard kunt pushen dat je die pijn niet voelt?
Voelen, dat kan niet. Ik bedoel, want dit is een verzuringstraining. Ja, dus gaat je altijd in je benen voelen.
Maar je hebt leden die tot die verzuring kunnen lopen tot achter hun oren, om het zo te zeggen.
Mm-hmm. Maar
je kunt 12 millimol draaien, ik weet niet tot hoeveel goede atleten kunnen. Er zijn er die gigantisch.
Hoger is geen voordeel, hè. Ik kon tot 19,n millimol gaan.
Dan onderdruk je toch je pijnprikkel.
Ja,
als
maar
je tot 19 millimol aan kunt al.
Ja, je lichaam kan dat biochemisch aan. Maar
dat is omdat je een 400 meter loper waard.
800, en, ja.
Ja.
Ja. Ja, maar, 400. Maar ik had geen enkel snelheidsvoordeel aan die 19 millimol lactaat. Ik had daar nul, omdat ik ging gewoon recht naar omhoog. Terwijl in principe zou dat een mooi gebogen lijntje zijn, bij wijze van spreken. Dus als ik verzuurde, dan verzuurde ik gigantisch hard, heel hoog.
Ja.
Dus ik had er niks aan dat ik zo diep kon gaan. Maar ik kon wel diep gaan, want spuit 19 millimol lactaat in bij iemand die dat op dat moment niet klaar daarvoor is en die je ligt neer. Hè.
Ja.
Dus ik ben daar niet fier op zich. Dat is geen uitzonderlijke prestatie, die 19 millimol. Want ik had er niks aan. Ik had veel liever 19 millimol gehad als het eindtraject van een mooie opwaartse gebogen lijn en niet als de top van die Himalaya. Ja. Van de Mount Everest, die dat je heel snel bereikt.
Oké. Okay. We zijn stilletjes aan het afronden. Ik had nog een podcast-tip, maar ik ga hem vandaag niet delen. Dan hebben we die voor volgende keer. Ik ga hem wel meegeven nu, en dat is Mark Tuitert.
Mm-hmm.
Jij kende hem.
Ja, ik ben schaatsfan, dus ik ken Mark Tuitert.
Voilà.
Ja.
Die heeft een podcast, die heet Drive. Daar staan minstens 3-4 interessante podcasts voor lopers om even naar te luisteren.
Mm-hmm.
Ik ga ze nu nog niet weggeven, we gaan dat volgende keer doen.
Beetje
content.
Ik hoor daar een beetje op inhaken, nogthans.
Ja, maar dan zijn we zijn nu al 50 minuten bezig. Ja. Dus wie nu een 10 kilometer training heeft, die zegt van mannen, stop met babbelen, want ik ben bijna thuis.
Nee, de gemiddelde, nee.
We gaan niet weer op, dan gaan we weer op een uur 10 uitkomen.
Ja, wel, voor een 10 kilometer training valt dat goed mee.
Op een uur 10? Ik weet niet wat jij nog doet. Ja.
Nee, dat valt heel goed mee.
Oké, okay, dan.
Trainaren raad je trage duurlopen aan, hoor.
Ja, 10 kilometer, ja, oké. Okay. Ja. Ja, misschien wel.
Allee, nee, tuurlijk. Goed.
Dus
tuurlijk.
Ik ga verder over Mark Tuitert. Het heeft geen zin om te discussiëren hier. Onze vorige wanhoopsdaad afsluiting van de vorige podcast.
Ah, voilà, dat moeten we ook nog vertellen.
Ja, maar deze keer staat dat hier op, de giveaway, en... We hebben een wedstrijdvraag deze keer.
Ja, we hebben een wedstrijdvraag. Nee, maar goed, we hebben
terug naar Mark Tuitert, want anders dan...
We hebben een wedstrijd-challenge.
Challenge, ja.
Challenge.
Mark Tuitert, dus ik ben daarop aanraden van Peter. Bedankt Peter voor de tip. Vandaag naar beginnen te luisteren.
Mm-hmm.
Ik had toevallig een autorit richting Vilvoorde, dus ik had tijd. En ik heb de podcast geluisterd. Ik weet niet welk nummertje, dat moet je zelf maar opzoeken.
Het ging over kleurtjes van vet.
Nee, vet- en suikerstofwisseling met Patrick Renzen. Dat is een academicus, dacht ik, Patrick Renzen. Ik heb dat hier ergens openstaan. Ja, het zal wel. Dus Patrick is iemand die bezig is met vetten. En je kunt Patrick Renzen, bruin vet, kunt je googlen. En dan komt je wel tegen. Dus dat is een podcast die gaat eigenlijk over goed hoe werkt vetverbranding en opname van koolhydraten en omzetten van koolhydraten in vet en door welke organen en zo verder. Ja, super interessant. Hè? Want ik ben net zelf aan het diëten. Ik ben al van begin januari aan diëten. Dat heb ik vorige keer ook weggegeven, denk ik.
Ja.
Ja. En een van de zinnen die erin kwam, en daarom dat mij dat nu zo even zeer goed was bijgebleven, op een bepaald moment kom je op een plateau. Want er staat nog een volgende podcast trouwens, en die gaat over van fatboy naar fitboy. Ik moet hem nog luisteren, maar in deze podcast komen ze er wel al op terug. En ja, het gaat erover eigenlijk dat je op het moment dat je begint af te vallen, dat je in het begin heel veel kilo's verliest... Snel, het gaat snel. En op een bepaald moment kom je op een plateau, noemen zij het.
Mm-hmm.
En dat plateau is heel herkenbaar, want ik zit al 3 weken op mijn plateau. En ik heb nog nooit 3 weken op mijn plateau gezeten. Meestal zit ik er 1 week op. Hè? Dus je verliest elke week mooi gewicht. En ik weeg me dan elke dag met zo'n digitale weegschaal die dan een app bijhoudt. Dus ik kan perfect mijn curve zien. En als je zo 1 week niet afvalt, dan begin je na te denken van ja, heb ik iets anders gedaan in het weekend? Heb ik pasta gegeten? Ik ben iemand die heel snel vocht vasthoudt. Dus als ik pasta gegeten heb, de volgende dag weeg ik 1,5 kilo meer. Ik mm-hmm. weet dat. Maar als je op hetzelfde moment van de week weegt, meestal op maandag of dinsdag bij mij, dan is dat weg, dat vocht.
Ja.
En, dan,
ja.
En nu al 3 weken dat ik dus geen gram, maar echt geen gram afval. En dat is frustrerend, want... Ik ben op alles aan het letten. Ik heb 6 weken geen alcohol meer gedronken. Mm-hmm. Dat is een
record.
Ik eet redelijk clean. Ik ben intermittent fasting bezig. Dus ik eet tussen 12 en 8. Waarschijnlijk een aantal dagen dat ik zelfs tussen 1 en 8 eet of 1 en half 8. Dus mijn time window is zelfs nog korter. Ik let daar goed op. Ik drink alleen water of koffie in de momenten dat ik geen calorieën kan eten of mag eten. Dus je doet al die inspanningen en dan kom je op dat plateauke.
Ja, je ziet niks vooruit gaan.
Maar dat is frustrerend. 3 weken al, hè. En nu vandaag was dat zo'n eerste keer dat terug omlaag ging. Mm-hmm. Dacht ik, oké, mijn plateau is weg. En ik hoorde het dan juist in die podcast. Dus ik dacht, ik ga dat meepakken voor luisteraars die waarschijnlijk in hetzelfde geval zitten. Want mm-hmm. ik heb een leuk bericht ook binnengekregen een paar weken geleden van, ja, het is herkenbaar, je yo-yo-dieet en dat je veel afvalt en veel bijkomt en... Ja, dat is vooral de eerste keer is voorbij dat platform, dat plateauken geraken.
Ja.
En die wil ik vooral meegeven, hou vol op dat moment.
Mm-hmm.
Dus ik heb de laatste 3 weken echt gedacht van, ja, inderdaad, waarom doe ik dit? En waarom ben ik er nu... Ik heb goesting met een Rochefort die in de frigo staat, of met een Pédieu die we nog altijd niet gehad hebben.
Ja. Ja, je merkt dat we veel minder Pédieu zeggen deze podcast, dus dat is niet goed gekomen.
We hebben geen gehad voor de helft. Dus ja, hou vol en zorg dat je voorbij dat plateauke gaat. Dus ik hoop tegen de volgende podcast dat ik wel kan zeggen ja. dat dat terugdaalt.
Dat het terugdaalt, ja. Maar en het bruin en wit vet?
Ja, dat was heel op het einde. Nu ga ik niet meer wetenschappelijk zijn, want alles wat ik gehoord heb klopt maar ongeveer misschien niet meer. Maar ik vertel dat zoals ik dat nu zou vertellen en dat ik dat gehoord heb. Dus je hebt bruin vet en wit vet. En wit vet is vooral wat in je buik zit.
Ja,
en
wat rond de organen.
Ja. En wat je herkent als een liposuctie, ik weet niet of je op tv al eens gezien hebt of zo, dat is zo'n wit goedje dat ze in een buis trekken. Dus dat is uw wit vet. Bruin vet is van nature aangeboren bij baby's. En mm-hmm. bij baby's, en bij ons ook, maar naarmate dat je ouder wordt, verdwijnt het bruin vet. Bruin vet reguleert eigenlijk uw warmte in uw lichaam. En eigenlijk is dat gemaakt voor... stel dat je koud hebt. We zitten hier nu in een vrij koude ruimte. Dat is ideaal, want... Ons bruin vet zet nu energie dat we binnenkrijgen...
Om in warmte.
Om in warmte.
Mm-hmm.
Dus om je lichaam te verwarmen. En ja, vroeger had dat bruin vet waarschijnlijk veel meer mogelijkheden en nut. Want wij waren jagers. Wij gingen jagen. Houden die open. Het was koud. Ja, dat bruin vet had een functie om je lichaam warm te houden. Dus nu kwam natuurlijk in die podcast naar voren dat Patrick zei... Ja, eigenlijk kun je dat voor een stuk stimuleren. Ze hebben daar testen op gedaan... Door bijvoorbeeld in je eigen woonkamer in 17 graden te leven in de winter,
mm-hmm.
of minder als je dat aan kunt, gaat je eigenlijk je lichaam forceren om calorieën te verbruiken en om te zetten in warmte. Niet op te nemen via het witvet, want als witvet slaat je het weer op als vet.
Mm-hmm.
Nu, ook dat deden we vroeger met ons lichaam, hè, toen we nog jagers waren. Spreek over heel veel tijd terug.
Toen ik nog jager was, 20 jaar geleden. Die mammoet, jongens toch?
Je kunt hier het Gelremijns Museum bezoeken,
ja.
500 meter verder. Nee,
125. Ja, ik heb een keer nagemeten. Okay. Ja.
Dit terzijde. Dus, toen we nog gingen jagen, Christophe.
Herinner u die tijd? Oh, schoon dagen.
Oh man. Toen hadden we natuurlijk vet nodig, of opslag van ons eten, omdat we waarschijnlijk een aantal dagen geen eten
zonder
gingen vinden.
Zonder eten gingen zitten,
ja. Dus ja, dat had allemaal functies. En nu zijn we vooral sedentaire mensen. We zitten, we liggen in de zetel. de volgende giveaway die ik eruit ga, dus dat bruinvet activeren, dat was een van de dingen. Je kunt dat blijkbaar trainen. Bruinvet zit ook rond spieren en dergelijke.
Maar is bruinvet slecht?
Nee, dat is goed, supergoed.
Maar goed omdat je er vanaf kunt geraken door de koude? Of?
Nee, bruinvet zet energie om in warmte.
Ja.
Dus verbruikt eigenlijk echt. Dus hoe meer bruinvet dat je zou hebben binnen je lichaam, hoe beter je lichaam energie gaat verbruiken in plaats van opslaan.
Mm-hmm.
En we verbruiken door te sporten.
Liever meer bruinvet dan witvet, de verhouding bruinvet-witvet.
Je kunt blijkbaar bruinvet niet echt opkweken. Dus het gaat niet om bruinvet. Dat is maar een beperkte mate aanwezig in het lichaam. Mm-hmm.
Maar heeft dat te maken met die vetpercentage dan ook in je lichaam?
Nee. Dat gaat erom dat vooral bruinvet belangrijk is bij baby's, vertelde Patrick. En dat baby's vooral die regulering van hun temperatuur nodig hebben. Want die komen plots op de wereld. Die hebben geen kleren aan, geen sjaal. Het zit blijkbaar rond de schouder, achter de schouderbladen of zoiets, of erboven. Ik ga er meer over lezen en ik wil daar zeker nog eens op terugkomen. Nog een van de giveaways was trouwens in die uitzending. Inderdaad, 's morgens meer eten dan 's avonds.
Ja.
Omdat je energieverbruik hoger ligt door de dag.
Mm-hmm. Ontbijt als een keizer.
Prins en een bedelaar. Omdat als je 's avonds nog eet, pak je rond 8 uur of 9 uur.
Dat is wat Renata ons ook heeft doorgestuurd toen naar aanleiding van de Night Marathon van Antwerpen. Hè, dat je metabolisme gaat zakken. In rust vanaf een uur of 7 stilaan.
Ja. Ja. Dus dat was nog een van die dingen.
Dus het is nu 11 uur en ik ga zelfs nog chips gezeten, dus die plakken er gewoon bij.
Dat is een ramp. Ja. Ja.
Loes heeft pickles meegebracht.
Succes. en nog een van de dingen die eruit terugkwamen, en dat ging dan rond intermittent fasting, daar ben ik nu aan begonnen, aan die uitzending. En dat gaat erover, je eet een bepaalde tijdswindows. Mm-hmm. En waarom gaat dat over 16 uur vasten, 8 uur eten? Omdat een lichaam tot 12 uur, in duurtijd, tussen de 11 en de 12 uur zijn daar koolhydraten voorzien om je lichaam om bepaalde activiteiten te ondersteunen qua energie. Na 12 uur, in duurtijd, dus niet na het uur 12, maar na 12 uren, is eigenlijk die energievoorraad weg en gaan uw vetten beginnen aangesproken te worden. Dus
en daarom
is het
moet je over die 12 uur gaan.
Minimum 14, als je kunt naar 16 of 18 uur vasten, dan ga je daar veel meer nut van hebben.
Mm-hmm.
Mensen gelijk mij, met redelijk wat voorraad zitten, daar is het interessant natuurlijk om nog langer te kunnen vasten. Ik denk dat ik dat heel lang zou kunnen volhouden, hoor. Ik denk dat ik eens een 24 wil proberen. Maar ik eet graag.
Ja.
Dus bij mij is dat niet
makkelijk. Ik zou dat niet kunnen.
Het enige wat ik wel merk, sinds ik terug loop, vasten, lopen... Je moet echt zien dat geweldig...
Ik heb die koolhydraten nodig, hè.
Maar ik heb die van 's middags, maar ik heb er dan weer niet genoeg om toch een 10 kilometer te lopen. Dus ik moet er om 3 uur bij eten. En dat is eigenlijk wat mijn vorige diëtiste, die ik nog altijd heel dankbaar ben voor het schema, wat die mij eigenlijk toen gezegd heeft van Joris, in uw levensstijl als sporter, maar als triatleet dan niet gelijk nu aan het lopen ben, dat is sporadisch. Maar als ik terug naar 10, 12 uur sport per week ga, is het niet haalbaar om via intermittent fasting je volledige inname te kunnen doen binnen die 8 uur.
Mm-hmm.
Dus ik heb niet genoeg tijd om het eten dat ik zou moeten eten, daar binnen in te proppen.
Ja.
Dus ik vrees, ik ga het nu proberen vol te houden tot april. En dan,
het is goed dat je er niet blind in stapt. Gewoon, hè? Dat je...
Nee, maar het is vooral bij mij is het gemakkelijk. 'S morgens niet eten, je moet er geen tijd voor maken. Hoewel ik juist anders aangeleerd had, want ik at havermout morgens en eiwitten en goede vetten erbij, noten of dergelijke. Dus het is weer een switch.
Mm-hmm.
Maar ik ben er nog niet uit of het 100% werkt of niet. Het kan zijn dat mijn plateauken nu blijft.
Want er is veel te lezen rond intermittent fasting en de voor- en de nadelen en de wetenschappelijke pro's en contra's ook. Ik vind het heel interessant.
Een boek begonnen van dokter Ludidi. Dat gaat specifiek over de vaste methode. Dus ook als ik dat uit heb, wil ik daar zeker eens op verder gaan.
Ja.
Het zou heel interessant zijn moesten we iemand erbij krijgen die er nog meer over weet. En, maar het is eigenlijk redelijk recent. Want in die podcast, want dat is samen met dokter Ludidi, dat hij trouwens die podcast maakt, wordt ook gesteld van, ik heb gevraagd in... ik denk 2017, naar onderzoek van de effecten op het lichaam als je gaat vasten. En er waren heel weinig universiteiten of onderzoekscentra die erin wouden meegaan. Mm-hmm. Gelukkig is dat de laatste jaren beter en beter geworden en wordt er effectief onderzoek naar gedaan.
Want de link die dat ik wou maken is dat bruin vet en koude, dat gaat inderdaad samen. En dat je dus vorige week veel tips zag om u in die grote koude, u niet te warm te kleden om te gaan lopen, om op die manier uw bruin vet aan te spreken en te activeren.
Ah, voilà. Dat gaat dat zijn.
En dan werd de doorslag ook gemaakt naar...
Maar je kunt het niet optrainen, dacht ik.
Nee, want dat is inderdaad de discussie dat je krijgt van... Allee, en dat blijkt wetenschappelijk dan inderdaad ook niet onderbouwd te zijn dat je het opkweekt. Maar dan krijg je ook weer de discussie over de dips. Dus dat je je aan grote koude blootstelt door in een soort van ijsbad of weet ik veel wat, in koudere temperatuur bloot te stellen in ieder geval. En als je dan zegt van de wetenschap en de voortschrijdende inzichten. Ik weet dat de Borlekes bijvoorbeeld, hè, die stonden bekend om ijsbaden te nemen. Maar de recente literatuur heeft bewezen dat de spieren blootstellen aan koude temperaturen, aan extreem koude temperaturen, dat ervoor kan zorgen dat de trainingseffect maar rond de 20-25% zit.
En toch zit iedereen met voetballers en...
Ja, maar dan heb je Wim Hof, de bekende Nederlander, die Iceman. Maar goed, er blijkt... En dat is dus het interessante, omdat de bewijzen die dat er zijn van de Wim Hof-methode, bij wijze van spreken, daar heb je dan rond het wetenschappelijke kader van dat onderzoek. En de bewijzen die dat er daarvan zijn, moet je dan blijkbaar de vraag stellen of dat niet mensen waren met een bepaalde vooringenomenheid die dat geloofden. En dus dat je dit placebo-effect krijgt. En placebo, ik geloof daarin. Dus een placebo-effect is volgens mij even goed als een reëel effect. Maar bewijs is dat je spieren... Dus door ze bloot te stellen aan koude na een inspanning, dat het effect van uw inspanning gewoon echt met meer dan 50% wordt teruggebracht. En dat vind ik wel... Dat is fundamenteel, want dat zijn grote percentages die ook, als je het zoekt, komt dat naar voren. Het zit onder meer ook in de podcast van de Real Science of Sport, maar je vindt het ook gewoon terug in wetenschappelijke artikels die je via Google kunt vinden. En dat is recentelijk inzicht. Ik bedoel, dat was niet wat we 10 jaar geleden wisten, want toen wisten we andere zaken. Zag je pro-sporters heel vaak ijsbaden nemen. En je ziet ze nu alsmaar minder ijsbaden nemen. En wanneer zijn ijsbaden wel interessant? In periodes van competities. Wanneer dat je klaar wilt zijn voor je volgende wedstrijd, die dat zich morgen...
Snel spierherstel.
Ja, omdat je dan niet moet opbouwen, dan heb je je trainingen hebben dan geen doel niet meer. Je doet je wedstrijd, piekbelasting, zo snel mogelijk van die recovery en naar een volgende piekbelasting op een heel korte tijd, tijdens een wereldkampioenschap, Olympische Spelen, EK, weet ik veel wat. Maar dus tijdens je trainingsperiode zit je het alsmaar minder en minder. En dat is ook zo. Als je naar de social media kijkt van pro-sporters, dan zie je eigenlijk veel minder van die grote ijsemmers, bij wijze van spreken. Ja. En van die cryotherapie.
Want nu jij zegt van onderzoek en grote getallen. Bij Patrick Renze ging het ook over dat eet als een keizer 's morgens en 's middags als een prins. Er was blijkbaar onderzoek gebeurd bij zwaarlijvige vrouwen, dames, met een BMI van rond de 32. Verbeter mij Patrick ooit als ik het fout zeg nu, maar bij mij weten klopt het nog. En ze hebben één bepaalde groep laten eten. 'S morgens 700 calorieën, 's middags 500, 's avonds 200. En de andere groep hebben ze omgekeerd.
Dat is maar 1400 calorieën.
Ja, maar oké. In grote orde, denk ik. En omgekeerd 200, 500, 700. En Patrick sprak in de podcast over kilo's verschil op langere termijn. Dus kilo's. Het ging niet over een paar honderd gram, maar het zou gigantisch verschil geweest zijn. 'S morgens uw grootste maaltijd en 's avonds rustig eten. Dus ik denk dat bij mij nog... Daar kan wel nog iets veranderen. Want 's avonds eet ik nu wel stevig, omdat ik ben gaan trainen. En dat is het laatste moment dat je kunt eten.
Ja, kijk. We gaan nog podcasts kunnen vullen met al die onderwerpen, hoor. Ik vind dat enorm interessant allemaal, eigenlijk.
Ja. Mm-hmm. En het is... We zien dat aan de vragen die binnenkomen.
Ja, het interesseert mensen zijn de luisteraars ook gewoon. Hè.
Alleen dat, en dat mis ik dan, wij zijn geen 100% wetenschappers, zeker niet in dat gebied.
We kunnen onmogelijk specialisten zijn. Hè?
Nee.
In alles.
Dus we moeten ons bijlezen.
Ja. Ja, ik ga trouwens bijscholingen volgen. De volgende, maar daar zullen we in de volgende podcast over hebben. De Vlaamse trainerschool of Sport Vlaanderen. Ja. En dank u Aart trouwens voor de tip. Want Aart heeft mij het persbericht doorgestuurd voordat het gepubliceerd werd. Dus ik heb al heel snel kunnen kijken wat dat mij interesseerde. Sport Vlaanderen heeft via de Vlaamse trainerschool een VTS Plus marathon gaan die organiseren vanaf volgende week tot ergens einde maart. Zijn er tientallen, honderden sessies die de trainers kunnen volgen binnen verschillende vakgebieden. En ik heb mij, ik denk dat ik er 15 heb staan waar ik aan wil deelnemen. Dus ik ga heel veel avonden weer kwijt zijn aan.
De workshops.
Maar het is zo interessant. Ik zou er moeten skippen om de work-life balance een beetje in balans te houden. Maar ik vind het te interessant. Dus ik denk dat ik ze allemaal ga proberen te volgen.
Als er iets is dat COVID ons gebracht heeft, is dat 1. De goesting terug allemaal om buiten te gaan lopen.
Mm-hmm.
Maar 2. Ook de efficiëntie in opleidingen en trainingen. Ja, en,
het zijn telkens opleidingen van ongeveer een uur, anderhalf, een uur en een kwart. En het gaat over nuchter trainen en atletiek, over lenigheid. Het gaat over het belang van hydratatie, over in beweging tegen overbelasting en of terugkerende blessures.
Zeer goed.
Daar zouden wij het over hebben ook een keer. Hè. Het gaat over training load in de relatie met prestatie. Het gaat over meten en zweten.
Ziet je al voor die sessies iedere keer een uur in de auto, een uur daar, een uur terug?
Nee, tuurlijk. Dit is, maar het is... Ik vind het heel chic dat ze het proberen te ballen in een maand, omdat je nu weet van iedereen zit nu nog thuis.
Ja.
Maar wanneer dat je dus in veel zaken geïnteresseerd bent, en dat ben ik, dan zit je eigenlijk 3 avonden per week, of 2 à 3 avonden per week, gaat je kwijt zijn aan van die sessies. Dus dan weet ik niet of dat het beter was om te spreiden. Of...
Loes gaat daar wel bezig houden in de komende weken. Hè?
Ja, we krijgen onze puppy in april.
Ah, voilà.
Ja, okay. Na Pasen. Na Pasen.
Welkom, puppy.
Ja, dus, maar dan is dit afgerond, hè.
Ah ja, oké. Okay.
Maar ja, oké. Okay. Onze challenge, dan gaan we afsluiten.
Ja, ja. Want ziet, we zijn aan die...
Nu is het 10 kilometer om. Een uur 10, dus nu is ze om.
Nu zijn mensen hun schoenen waarschijnlijk aan het uitdoen.
Ja, en dus zijn ze vol aandacht voor onze...
Challenge. Ja. Goed, we gaan 2 dingen doen. 1. Ja, jij hebt mij dat gezegd. Ik mag toch niks beslissen.
Ja, maar ik mag toch verbaasd kijken.
Ja. We gaan truitjes van de Running Crew bijdrukken. We hebben die vraag een paar keer gekregen.
Yes.
Dat was een eenmalige badge die we gedrukt hebben. En nogmaals, dat zijn geen winsten die we daarop kunnen pakken. Dat is geen grote badge die we bestellen. Dat is puur op afroep.
Mm-hmm.
Dus iedereen die eentje bestelt, kan eentje krijgen. Dat is gewoon aan de productieprijs. En we gaan dat terug online openzetten. Waarschijnlijk via de socials zullen we het wel delen.
Ja.
Mensen die al truiken hebben, kunnen dat misschien ook eens gewoon delen in een story of een tijdlijn dat de bestellingen terug openstaan.
Mm-hmm.
Maar je kunt dus terug een truitje bestellen.
Ja.
Maar we zouden niet een challenge weggeven als we natuurlijk geen prijs weggeven. Dus we hebben afgesproken, want dat mag ik wel, namens de Running Crew gaan wij 1 truitje weggeven.
Ja.
In een maat naar keuze.
Ja. 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 En nog eentje van Trenara.
Ja, maar ziet, dan mag ik dat niet beslissen, dus dat laat ik dan aan nu, want ik heb nog altijd geen aandelen. Dus Trenara geeft ook een truitje weg, in ruil voor reclame.
Wat gaan we doen?
Dus we geven 2 truitjes weg. Ik heb gehoord dat we challenges kunnen aanmaken bij de app van Trenara.
Yes.
Ja, dus gaan we die gewoon eens gebruiken.
Mm-hmm.
Uit dank, omdat zij toch wel 1 volledig truitje sponsoren. Bedankt Gert. En Ismaël. Dus we gaan een giveaway doen. Je moet je inschrijven of registreren op de challenge die Christophe aangemaakt heeft of nog aan het aanmaken is. En de bedoeling is, we willen eigenlijk dat je tussen 22 en 28 februari,
de laatste week van februari,
willen we dat je een bepaalde afstand loopt. En ja, we zijn zo creatief. Christophe kwam met een geweldig idee na uren brainstormen. Laten we de mensen een totale afstand van 22,28 kilometer lopen in die week.
Ja.
Dus iedereen die zich 1 aanmeldt op challenge, want anders doe je niet mee.
Via de app.
Hè. Via de app van Trenara. En die 22,28 kilometer in totaliteit ook haalt in die week, dat moet voor iedereen haalbaar zijn.
Mm-hmm.
Die is geregistreerd voor de wedstrijd.
Ja.
En daar pikken we iemand uit. Met
de app doet onze administratie en dan laten we een
ding scrollen. Je hebt zo van die heel mooie... win,
dat al die namen in de trommel zitten.
Ja. En dat dat zo met een rat zo. En dan gelijk bij Rad van Fortuin, stop zo.
Ja.
Ja, dan gaan we filmen.
Dan gaan we filmen, tuurlijk gaan we dat filmen. Ja.
Voilà, dus 22,28 kilometer lopen volgende week en je maakt kans op een van de twee truitjes.
Yes. En we zetten op trenara.com in de webshop zetten we opnieuw de bestelling open voor de truitjes van de Running Crew.
Ze zijn niet bestelbaar voor de rest, hè? Dus dat gaat 2-3 weken gaan we dat open laten staan.
Nee,
max.
Één week maar.
Eén week.
Ja, okay. want de levertijd, dan spreek je over een 7-tal weken, dus dat gaat over een levering zijn in april.
Oké. Okay.
Dus als we dat nog een keer een besteltermijn zouden geven van 2-3 weken, dan, dan komen we pas eind april met onze nieuwe truitjes. Dus kort en krachtig.
Voilà, voor de 28e bestelling afronden. Daarna niet meer mogelijk voor de duidelijkheid. Dus wie deze podcast later luistert dan 28 februari, helaas.
Ja, voor mijn part zetten we het zelfs vroeger dan. Ja. Zetten we het de 24e of zo.
Ja.
Of we zien wel. Ik vraag naar de actuele levertermijnen bij BioRacer ook een keer.
Voilà, dat was het.
Yes. 18 was het, hè?
18?
Ja, aflevering 18.
Ja.
Zover zijn we alweer.
Dus wie nog vragen heeft rond alles van One More Loop en zo verder, stuur dat zeker in voor de volgende keer. Voor de rest, ja.
Tot de volgende.
Geniet van uw pickleschips.
Ja, ja. Ik zal een fotootje in de story zetten van de Running Crew.
Dus om 11 uur s'avonds nog pickleschips.
Ja, het is nu kwart na 11 ondertussen.
Dat is uw lichaam gewoon molesteren zelfs.
Ik heb 10 keer 400 gedaan, dat mag. Ik ben nog lang vetten aan het verbranden.
Dat is dus de slechtste dingen die je nu kunt doen, is gewoon vetten. Nu moet je je lichaam belonen met eiwitten voor herstel die is nacht.
Ik zal eens op zakje kijken hoeveel eiwitten dat erin zitten.
Ja, waarschijnlijk 3 of zo en 38% vet. Of zal het toch in de buurt gaan komen.
Ze gaan toch smaken.
Ik ga de jingle starten. Ja. Ik geef je zakje nog even.
Zo va, Joris.
Ja, dat komt binnen een week of twee, drie.
Ja, weten, ja. Totdat de mensen beginnen te klagen.
Ja, maar dat is soms al na een week.
Ja.
Maar dat ben ik nu niet uit, voor de duidelijkheid.
Ciao, ciao.
Salut.